toch bizar?
Ja, dat is heel bizar. Maar dat blijft echt ook zo'n feest. Ik weet nog de eerste keer dat ik dat moest doen. Ik heb het belang van de loterij. Nou, zichtbaarheid. Dat vinden we heel belangrijk. Maar je hebt dan natuurlijk ook je eigen belang.
Nou, deze durf ik al te delen.
Ja, deze durf ik zeker te delen. Ja, dat was echt een hele. Dat was geen kleine, dat was een hele heftige. En ook wel de meest bijzondere, denk ik.
Wat doe je als je op 1 januari hoort waar over enkele dagen een event moet plaatsvinden? Inge Kuijn draait haar hand hier niet voor om. Als senior projectleider bij de Nationale Postcode Loterij en Vriendenloterij organiseert zij met het team 300 events per jaar. Waaronder de uitreiking van de postcode kanjer. Dit is een aflevering over leren improviseren, onder gigantische druk werken en continu het verschil maken. Welkom bij Event Inspiration Talks, de brightest podcast voor event professionals. Powered by eventbureau events.nl. Events met een Z. Inge, fijn dat je er bent bij de Recorder Studios in Amsterdam. Ik heb meteen een eerste vraag voor je. 19 jaar geleden begon je bij de Postcode Loterij.
Ja.
Hoe was dat om je eerste event daar te organiseren?
Nou, het was niet. Ik begon daar pas, hè. Zeg maar 1 januari 2006. En dat was ook meteen mijn eerste werkdag. Nou ja, mijn ogen, alles ging open. Ik had echt zoiets van, wat gebeurt hier? Het was een Holiday on Ice. Er waren allemaal winnaars uitgenodigd van de Postcode Loterij. Ja, massa's mensen die een prijs hadden gewonnen. Ja, ik had dat nog nooit eerder meegemaakt. Dus voor mij was dat heel bijzonder. En ik kwam in een soort van geoliede machine terecht. Ik dacht van, oké, hier kan ik nog heel veel gaan leren. Dus dat was heel bijzonder om dat mee te maken.
Gaaf. En niet meer weggegaan?
En niet meer weggegaan, nee. En het is nog steeds naar mijn zin tot op de dag van vandaag, ja.
En wat is er veranderd sinds die tijd?
We zijn sowieso groter geworden als organisatie. En dus ook meer events op jaarbasis. We doen zo'n 250 à 300 evenementen op jaarbasis. Professioneler, hè, automatisering. Ja, we gaan met onze tijd mee. Dus er is best wel wat veranderd.
Ja, dat geloof ik. Ja. Maar je zegt even tussen neus en lippen door, 250 tot 300 events. Maar ik zou schrikken.
Ja, maar dat is voor ons wel normaal. Wij doen van allerlei soorten events, hè, zowel voor de Postcode Loterij als voor de Vriendenloterij. Dat zijn allerlei soorten events die wij zeg maar, inkopen. Hè. De Vriendenloterij doet heel veel met musea en met sportclubs en eredivisie. Dus daar zijn er al heel veel eredivisieclubs, heb je er al 18. En daar hebben we dan bijvoorbeeld een meet and greet, hè, waarmee mensen een evenement kunnen winnen in de zin van ze worden ontvangen in een stadion, ze krijgen een rondleiding. Nou, en kerst op de taart is dan lunchen met hun favoriete club. En een t-shirt en een bal die ze nog kunnen laten ondertekenen. Nou ja, dat zijn er al 18 op jaarbasis. Nou, daar is nu de keukenkampioen bij gekomen. Ook 18 stuks. Dus nou ja, dan heb je er al 36 te pakken.
Ja, nog 214 te gaan.
Ja, ja precies.
Oké, maar hoe ziet die planning er ongeveer uit? Nemen door een jaar heen?
Nou ja, we beginnen natuurlijk al op 1 januari met de grote postcode kanjer. Die dan valt ergens in Nederland. Dat is wel echt een van de meest bijzondere, vind ik zelf. Omdat je... Nou ja, alles staat al in de startblokken, maar we weten niet waar we heen gaan. En dan hebben we heel veel uitkopen in theaters of concerten. Dus bijvoorbeeld, we gaan nu richting de Toppers, waar we een hele show hebben uitgekocht. Maar dat kan ook een avond bij een museum zijn of een keertje slapen bij een museum. En noemen dat bijvoorbeeld, hebben we laatst Dino Snurk gedaan in het Naturalis. Dan worden mensen uitgenodigd vanuit de Vriendenloterij om daar een nachtje te kunnen slapen. En dan met de nachtelijke rondleidingen, et cetera. Ja, zo... Nog veel meer van dat soort evenementen wordt de agenda meegevuld.
Ja, te gek hoor. Klinkt als een droombaan.
Ja, dat is het ook. Ja.
En doe je dit alleen of heb je een team om je heen?
Nee, wij werken met z'n 8 in totaal. We hebben een teamleider en dan 7 projectleiders, waarvan ik er dan 1 ben. En dan hebben we ook nog 3 collega's die op de werkvloer, wij noemen dat supervisors. En zij voeren heel veel evenementen voor ons op de locatie uit. Omdat wij, als wij dan elk evenement aanwezig zouden moeten zijn, ja, dan blijft er weinig voorbereidingstijd over. Dus uiteindelijk zijn we met z'n 11.
Je zei het straks al, de Postcode Kanjer is een van de grootste events die plaatsvinden. Ook heel spannend zijn, omdat je binnen een paar dagen iets moet gaan creëren.
Ja.
Daar wil ik zo over gaan hebben.
Ja.
Maar eerst iets heel anders. De Gen Z'er is de toekomstige event professional. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd als Event Inspiration wat die groep behelst en hoe zij naar het vak kijken. Dus ik heb Iris Faber, student event management aan de Hogeschool Utrecht gevraagd om een vraag aan jou te stellen.
Mm-hmm.
En hier komt die.
Hoe zorg je ervoor dat de events die je organiseert ook voor Gen Z'ers interessant zijn?
Goeie vraag. Maar wat voor ons als loterij natuurlijk heel erg interessante uitdaging is, vooral als postcode loterij, is natuurlijk van hoe kunnen wij ook sowieso de jongere garde trekken om een postcode loterij lot te kopen. Hè? Want het is natuurlijk postcode afhankelijk. Dus veel jongeren of Gen Z'ers wonen ook nog thuis. Dus wij zijn ook zeker daarmee bezig om Gen Z'ers meer te kunnen betrekken.
Je bent al een oude rot in het vak, en dan zeg ik met heel veel eerbied. Wat zou je aan de jongere generatie willen meegeven?
Probeer buiten de gebaande paden te kijken. Hè? Dus wees niet bang voor bepaalde risico's die je loopt. En alles wat je leert, neem dat mee, want dat zorgt voor je eigenlijke persoonlijke groei. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En ook wat mij altijd geleerd is, toen in de eerste week toen ik bij de loterij kwam werken, was van, weet je, als je op een evenement komt, benader het als een kijker, als de gast. Weet je, wat zie ik? Hoe beleef ik het? Ik moet naar het toilet. Waar kan ik zien dat ik naar het toilet, waar de toiletten zijn? Ik heb dorst als ik binnenkom. Alles en vanuit jezelf. Van wat wil je als bedrijf laten zien? Wat wil je van jezelf in de kijker zetten?
Dat is al een waardevol advies. En volgens mij geldt dat nog steeds. Ook hoe
ja,
oud je bent.
Zeker. Dat blijft ook groeien. Hè? Dus wat dat betreft staan we niet stil.
Nee, heel goed. Over niet stilstaan gesproken. Het is 1 januari en jij hoort ook voor het eerst waar de postcode gevallen is. Binnen hoeveel dagen moet jij dan een event uit de grond stampen?
Ja, dat is dan wel een. Het is meestal binnen 5 dagen.
Dat is toch bizar?
Ja, dat is heel bizar. Maar dat blijft echt ook zo'n feest. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik dat moest doen, is moet je dan even meekijken met de ervaren collega's. En je bent er natuurlijk al maanden van tevoren mee bezig. Niet fulltime, maar je bent wel alles al in optie aan het zetten. Want wij kunnen dit natuurlijk niet alleen. We zijn een soort van intern evenementenbureau. We hebben natuurlijk allemaal vaste partijen met wie wij graag samenwerken. En dat staat natuurlijk al maanden van tevoren uit. De datum wordt maanden van tevoren wordt dat bepaald. Dus alles staat al uit. De technische faciliteiten, het podium, de tentenbouwer.
En voor de goede orde, zonder te weten waar het heen gaat.
Zonder te weten waar het, ja. Dus we hebben ook nog eens maar een medium podium en we hebben een L-podium. Afhankelijk van waar we heen gaan. Ja, en op 1 januari dan mogen wij rond 11:30 mogen wij op kantoor verschijnen. De trekking is dan om 10:00. En dan komen we aan op kantoor en dan krijgen we al voorzichtig toegefluisterd waar het is. Ja, en dan gaan we meteen achter de laptop zitten en dan gaan we zoeken op de postcodegebied. Hè, want het gaat dan alleen om de cijfers in eerste instantie. Voor ons in ieder geval, voor onze afdeling evenementen. En dan gaan we kijken en dan spreken we af met iemand van de techniek en van de beveiliging om daar dan heen te gaan. En dan spreken we op tijdstip X af. En dan gaan we op zoek naar een mogelijke locatie voor ons evenement, dus het wijkfeest, hè, waar we dan alle deelnemers die meespelen verwelkomen. Maar ook andere mensen uit het dorp of stad mogen ook komen, uiteraard. Ja, en dan gaat een soort van machientje rollen. Dat is echt, ja, ik krijg weer energie van als ik erover nadenk. Maar dat is gewoon bizar, want dan probeer je, dan heb je dus misschien alle locatie gevonden of niet. Nou, dan proberen we eigenlijk in contact te komen met de politie of een communicatiepersoon vanuit de gemeente. En dan gaan we vertellen van dat er binnen een paar uur bekend wordt gemaakt dat daar de kanjer is gevallen. En dan proberen we eigenlijk ook al meteen om een afspraak te maken voor 2 januari om 9:00 op de gemeente. Maar zo komt dat een uitdaging, omdat het dan eigenlijk al nog een vakantieperiode is.
Het is al een kunst als je op 1 januari deze mensen te pakken krijgt.
Ja, maar dat werkt wel hoor. Okay. Je zegt dat je van de postcode loterij bent. In eerste instantie zeg ik dat nooit. Maar op een gegeven moment kom je daar toch niet onderuit. En dat is ook helemaal niet erg, want het is ook heel leuk. Maar dan vertel je dus onder embargo dat er zo meteen een hele grote bekendmaking wordt gedaan. Nou ja, en dan gaat het balletje eigenlijk rollen. En dan, tot nu toe moet ik eigenlijk afkloppen. De gemeente is eigenlijk altijd wel meegewerkt aan. Het is natuurlijk ook, een goede uitstraling voor zo'n gemeente als er een mooi evenement wordt neergezet.
Ja.
Nou ja, en dan gaan we op 2 januari gaan we dan met de gemeente praten, met brandweer, gemeente, evenementen, personen, politie, brandweer. Nou, iedereen zit erbij. En dan vaak krijgen we al een mondelinge toezegging. Maar dan
voor de vergunning bedoel je?
Voor de vergunning, ja. Maar dan moeten we wel nog de papieren invullen. Nou ja, en dan op een gegeven moment dan hebben we een go. En dan vaak gaan we de volgende dag al beginnen met de opbouw.
Ja, bizar.
Ja. Ja, het is echt, het blijft echt bizar. Maar het is zo leuk.
Ja, dat geloof ik. Tegen welke uitdagingen loop je dan nog wel aan eigenlijk?
Nou ja, het is altijd de uitdaging om een goede locatie te vinden. Want ja, we hebben natuurlijk het liefst ook nog een locatie met een mooie kerkje op de achtergrond. En met mooie boompjes. Hè, dat je het ook nog voor het shot ook nog een mooie achtergrond hebt. Maar ja, dat wil natuurlijk niet altijd. Dus dat is eigenlijk wel de grootste uitdaging. Locatie vinden. En daarnaast de grootste uitdaging krijgen we die evenementenvergunning. Maar nou ja, we hebben hem altijd gekregen. Dus ik ben eigenlijk altijd best wel bang dat het keertje niet gaat lukken. Om wat voor reden dan ook. Maar goed, we redden het altijd.
Ja. Dus, en heb je dan nog trucjes om de gemeente een beetje naar je hand te zetten?
Nou, ik probeer eigenlijk altijd meteen vriendje te worden met de politie. op 1 januari, als ik diegene spreek, nou, de politie is je grootste vriend, ook dan.
Yeah.
En dan kan je ook al een beetje vertellen van wat de plannen zijn. En vaak hebben zij ook al van, die locatie die jullie voor ogen hebben, dat is ook de enige geschikte locatie. Is natuurlijk afhankelijk van weersomstandigheden. Kijk, normaal in de zomer zou je misschien een weiland kiezen. Maar ja, januari is vaak toch wat drassig. Weet je, je kan dan niet overal terecht en je wil ook niet met podium of met rijplaten werken. Dus dat is eigenlijk mijn vriendjes worden met de mensen lokaal.
Heel goed. En wat kunnen wij nog meer leren eigenlijk dan van deze aanpak?
Ja, alles met een lach. Weet je, alles met een lach. En nou ja, gewoon, dat is ook echt. We hebben altijd, onze draaiboeken zijn allemaal helemaal klaar. Er staat data, alles wat er gebeurt staat er al in. Alleen de locatie is op dat moment dan nog een rood vraagteken. Dus ja, en we hebben natuurlijk zo'n groot referentiekader van de afgelopen jaren dat het altijd een succes is geweest. Dus daar kunnen we natuurlijk ook uit putten.
Ja, dat geloof ik wel.
Ja.
Heb je een herinnering dat je zegt, in al die jaren dat ik dit heb mogen organiseren, deze blijft me altijd bij?
Kan je, bedoel je?
Ja.
Elke keer is het ook anders, omdat je elke keer ergens anders terechtkomt. Mijn laatste keer was in Geldermalsen. En daar konden we eigenlijk geen geschikte locatie vinden, behalve een parkeerterrein op bij een voetbalclub. Uiteindelijk was dat het. De gemeente is heel hard aan de slag gegaan voor ons, want dat was volgens hun ook de enige geschikte locatie. Er zijn uiteindelijk boompjes tijdelijk verwijderd om ze daarna weer terug te plaatsen met nog wat extra begroeiing, want we willen natuurlijk de gemeente dan ook helpen. En we hebben toen een superleuke band opgebouwd met de plaatselijke voorzitter van de voetbalvereniging. Die stelde zijn clubhuis open voor ons, waar we kleedkamers in konden maken, waar we de crewcatering konden doen. En we zijn daar, een half jaar later, zijn we daar nog een keer heen geweest om nog een keertje van na te kletsen. Maar je hebt dan echt zo'n leuke band opgebouwd. Nee, dat vind ik dan eigenlijk het allerleukste, weet je, dat gewoon eigenlijk alles samenkomt. En de deelnemer / winnaar, de collega's die dan komen werken om te helpen. Maar ook dat je met lokale, bevolking klinkt een beetje gek, maar met de lokale mensen een innig contact kan opbouwen. En ik heb toen ook nog contact gehad met een mevrouw van de sigarenwinkel. En die zei ook van, je hebt geen idee wat jullie hier teweeg brengen. En dat maakt het zo bijzonder. Omdat juist, kijk, je hebt evenementen waarbij je heel vluchtig avondje bent. Hè? Je werkt ergens naartoe en je gaat weer weg. Maar dit is echt je bent eigenlijk in een week ben je in zo'n gemeente.
Je neemt het bijna over.
Nou ja, dat zeggen wij wel vaak. Sorry, maar wij nemen het een beetje over. Maar dat schept wel een band. En we willen natuurlijk een goede band het liefst krijgen met iedereen. En daar doen we ons best voor.
Tof. Mooi. En dit is een onwijs gaaf event wat elk jaar plaatsvindt.
Ja.
We hebben dus nog 249 tot 299 meer in het jaar. Kan je nog een event benoemen waarvan je zegt, daar heb ik door een bepaalde keuze die ik gemaakt heb echt impact kunnen maken?
Alles wat wij organiseren, hè, dus die 250 tot 300 events, altijd is in je achterhoofd van, hoe kunnen wij meer impact maken door een betere, rechtvaardigere, groenere, gezondere, plezierigere wereld? En dat geldt voor de Vriendenloterij, maar ook voor de Postcode Loterij. Dat is altijd in ons achterhoofd. Waar kunnen we die goede doelen betrekken? Hoe kunnen we hun weer wat meer zichtbaarheid geven? En dat is eigenlijk gewoon een soort van zo'n stemmetje in je hoofd.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Effectgroep, de blended agency voor digitale, live en crossmediale impact. In een wereld die continu verandert, vraagt impactvolle communicatie om meer dan alleen goede ideeën. Het vraagt om moedige stappen en gedurfde keuzes. Gelukkig zien ze bij Effectgroep elke communicatieuitdaging als een kans om impact te maken. Bij de Postcode Loterij gaat het om geldbedragen en bij de Vriendenloterij gaat het om beleving, als ik het goed heb.
Ja.
Wat zijn mooie belevingen die je hebt mogen uitreiken?
Nou, voor de Vriendenloterij, dat varieert. Mijn collega heeft laatst een hele mooie belevenisprijs mogen uitreiken. Die meneer had een belevenis gewonnen op Paleis Het Loo. Dus hij had contact met hem opgenomen van, je mag iets doen op Paleis Het Loo. Daar hangt een x-budget aan vast. En die meneer wist in eerste instantie niet echt iets te verzinnen. En uiteindelijk kwam in het gesprek naar boven dat hij zijn vriendin ten huwelijk had gevraagd vorig jaar. En mijn collega voelde het aan alle kanten al kriebelen. Want ze zei van een huwelijk op Paleis Het Loo. Nou, dat heeft dus 2 weken geleden plaatsgevonden. En dat is natuurlijk een soort van droom, weet je, dat je dat mag organiseren met alles erop en eraan. Echt van het thuis aankleden, fotografie, tot aan de bruiloft zelf op Paleis Het Loo in zo'n prachtige aangeklede zaal. Tot aan het diner, tot aan het feest daarna. Dus ja, dat is wel, voor haar was dat echt wel een kers op de taart.
Ja, dat geloof ik.
Ja,
onvergetelijk.
Ja, dat zijn dingen. Ja, wij zijn, denk ik altijd maar van, hoe komen we dan weer hierin terecht, weet je wel? Maar dat, ja, dat gebeurt dus wel. Ik heb zelf ooit een keer in het Van Gogh, hadden mevrouw het een diner gewonnen. En voor mij was dat toen in eerste instantie voor 55 personen een diner. Maar die mevrouw die wilde dat helemaal niet. Nee, ze was ook geen deelnemer meer, maar ze had het wel net op het randje zeg maar, gewonnen. Zij wilde graag met haar gezin. Dus met z'n zevende waren ze, wilde ze graag dineren. En dat is uiteindelijk zo'n super intiem evenement geworden. Ik heb haar, juist omdat ze in de bijstand zat, heb ik haar nog naar de kapper kunnen sturen. En mooie kleren kunnen laten kopen. Een chauffeur gestuurd om hen op te laten halen. En tijdens het diner een schilderij laten maken. En nou, die mevrouw was echt tot tranen geroerd. Ze zei van, je hebt geen idee wat jij voor ons gedaan hebt. Want dit was gewoon zo bijzonder. En dat doet mij dan ook altijd weer even beseffen van, oké, weet je, ik doe het omdat ik het... Het is mijn werk, maar ik vind het fijn om daar mijn ziel er maar in te leggen. Maar dat je dat dan ook weer terugkrijgt, is echt zo geweldig. Nou ja, en dit zijn dan hele kleinschalige evenementen. Maar ik ben ook een paar weken geleden naar Vlieland geweest met 320 mensen die een weekend Vlieland hebben gewonnen. Nou, dat is ook fantastisch. Weet je, ook daar weer meerdere dagen met de winnaars op pad. Mensen zijn gewoon dankbaar. Weet je, sommige mensen zijn al heel lang niet op vakantie geweest. Of hebben kinderen, zijn er nooit meer met z'n tweeën op vakantie geweest. En dat maakt het zo echt super, super leuk.
Daar kan geen check tegenop, denk ik.
Nou ja, dat zeggen soms mensen ook inderdaad. Van joh, vroeger wilde ik altijd geld winnen. Maar nu ik dit heb gewonnen, denk ik van dit is gewoon veel mooier. Dit is een herinnering die niemand meer ons afneemt. En bij de Postcode Loterij hebben we ook zeker wel, het is niet alleen maar geldprijzen. Maar ook zeker inderdaad een Hollands in het Hazes of een Toppers. Hè, dan kopen we de hele show uit. Dat is natuurlijk heel anders. Dan kopen we ons vaak in bestaande concerten of musicals. Maar we doen ook bijvoorbeeld deelnemersevenementen voor Postcode Loterij. Bijvoorbeeld strand opruimen. Of we gaan wandelingen maken met natuurmonumenten in Limburg. Dat zijn kleinschalige evenementen, maar ook weer superleuk. Weet je, dat je dan weer is met het goede doel. Eigenlijk komt dan alles samen. Hè? Dus het goede doel, samenwerken met collega's, niet te vergeten. En het contact met de deelnemer.
Ja, mooi. Maar hoe blijf je dan na al die jaren continu vernieuwen in die belevingen?
Ja, we gaan regelmatig zitten we toch wel samen om te brainstormen. Hè, waar kunnen we dingen aanpassen? Weet je, je moet altijd oppassen dat je niet in hetzelfde blijft hangen. Weet je? Dus ik probeer ook altijd, als ik ook al doe ik voor de 100ste keer een Frozen musical. Altijd van het begin af aan rustig kijken. Hè, zijn we nog steeds oké, moeten we dingen aanpassen? Hoe kunnen we de deelnemer nog meer betrekken bij de Postcode Loterij? Dat ze toch met het gevoel naar huis gaan van... Ja, ik was gast bij de Postcode Loterij en ik was niet per se bij de musical Frozen.
Ja. En welke vrijheid heb jij erin? Krijg jij gewoon een blanco canvas en een budget van... en zoveel mensen moeten aan het eind van het jaar... een prijs winnen?
Dat verschilt. Bij de Vriendenloterij is dat wel meer gebaseerd op de cijfers. Kijk, we hebben natuurlijk wel te maken gewoon met budgetten waar we mee moeten doen. Maar ja, we zijn super vrij. We hebben onze eigen verantwoordelijkheden. We spreken wel altijd alles in een team. Dus als jij dingen wil... Kijk, een Frozen hoeven wij niet elke keer opnieuw uit te vinden. Dus dat ligt wel redelijk vast. Maar we kunnen wel altijd kijken van hoe kunnen we dingen toevoegen. Hè? Of kunnen we misschien een winnaar laten ophalen met zo'n Frozen limo. Nee, weet je, om dat soort dingetjes... Daar praten we altijd graag over. Om wel te blijven vernieuwen. Zodat je niet altijd weer in herhaling gaat treden.
Ja, precies. Mooi. En je hebt onwijs veel events georganiseerd. Ja. Per jaar al laat staan in heel je loopbaan. Heel veel dingen gaan goed. Bijna alles ga ik vanuit. Maar misschien ook wel een keer één kleine fuck-up. Zeg je van nou, deze durf ik al te delen?
Ja, deze durf ik zeker te delen. Ja, dat was een hele heftige. En ook wel de meest bijzondere, denk ik. We hadden toen, het was corona. Toen hadden wij samen met de collega het kerstontbijt voor onze collega's georganiseerd. Maar dat was online. Dat is een van de hoogtepunten van de collega's qua evenementen bij de loterij. Omdat we dan, dat is eigenlijk ons personeelsfeest op jaarbasis. Maar goed, dat kon natuurlijk niet vanwege corona. Dus het moest online. Dus we hebben een soort van binnentuin in ons pand. Daar werden allemaal schermen opgebouwd. Maar iedereen moest natuurlijk ook van die ontbijtbox, wat hadden we verzonnen, moest thuis afgeleverd krijgen. En dat was dan de avond van tevoren. Toen ging het volgens mij om 900 boxen of zo. Met de cateraar afgesproken. Maar op een gegeven moment belde de cateraar. We zijn een vrachtwagen kwijt met ontbijtbox.
Oh echt?
Ja. En de ontbijtboxen waren niet klaar allemaal, et cetera. Nou, het was allemaal... de paniek, weet je wel. En toen moesten we gewoon echt snel schakelen. Oké, wat gaan we doen? Nou, ik weet ook niet meer. Het is ons gelukt. We hebben binnen no time, heb ik via onze chauffeur, die zeg maar altijd meegaat, om ambassadeurs te rijden zeg maar, naar de uitreikingen. Die heb ik gebeld van Richard, ik heb binnen nu en een 2 uur heb ik 40 chauffeurs of zo nodig. Kan jij putten uit jouw pool? Ja, Inge, geen zorgen. Dat gaan we regelen. De cateraar heeft nog de boxen die ze wel hadden, die hebben ze naar ons kantoor gebracht. Plekken gemaakt met, maar hebben we het verdeeld in postcodes. Ja, dat was het. We hebben het verdeeld in postcodes. Daar hebben we de boxen, er zijn nog collega's naar de cateraar gegaan. Die hebben er allemaal nog de laatste boxen ingepakt. Met wat ze nog hadden, waarmee ze dat konden doen. Nou ja, en het is, die chauffeurs zijn er 's nachts gaan rijden. En uiteindelijk had, misschien op 1 of 2 mensen na, iedereen heeft nog een ontbijtbox gekregen. En dat is dan ook wel wat je van collega's weer terugkrijgt. Van weet je, het is gewoon echt een soort stressmomentje. Maar we hebben wel allemaal, jullie zorgen gewoon voor dat we dit, dat we toch mee kunnen ontbijten. En het was gewoon, het was zo'n kick toen. Dat, ja, ik weet, ik vond het fantastisch toen, omdat daar ga ik eigenlijk om mijn best.
Ja, dat geloof ik wel. En ik heb nu nog meer vertrouwen in dat op 1 januari, dat het binnen een paar dagen een event wel uit de grond gestampt kan worden door jou en je team. Straks wil ik het met jou gaan hebben over hoe jullie events meten qua succes. Mm-hmm. En wat jullie doen met duurzaamheid, inclusiviteit, dat soort belangrijke thema's die nu spelen in de branche.
Ja.
Maar eerst heb ik wat pittige dilemma's voor je, duivels dilemma's. Die ga ik je voorleggen, je moet een keuze maken. En mag waar je wil eventueel een korte toelichting geven. 2 opties, 1 keuze. Geen uitweg, geen smoesjes. Dit zijn de duivelse dilemma's. Een onvergetelijk event voor 50 winnaars of een degelijk event voor 5000 winnaars?
Nee, de eerste. Dus klein aantal. Ja, daar ga ik beter op.
Ja? Ja. En waarom?
Nou ja, toch meer zeg maar dat contact met de mensen. Dat vind ik heel fijn.
Helder, klinkt ook logisch. Ja. Een interne regel doorbreken voor een uniek concept of het concept aanpassen aan de bestaande kaders?
Dan toch 1 ook. Ja, dit doorbreken.
En dat mag ook?
Ja, ja dat is ook heel fijn werken bij de loterij. Als jij goede ideeën hebt en je kan ze goed presenteren, hè, dat is altijd iedereen wel gevoelig voor, dan mag je daar bijna altijd wel mee aan de slag.
Een event dat scoort qua publiciteit, maar inhoudelijk zeer mager is, of een inhoudelijk sterk event dat bijna niemand ziet?
Ja, die vind ik wel moeilijk. Want we hebben natuurlijk meerdere belangen. Ik heb het belang van de loterij. Hè. Dat is zichtbaarheid. Dat vinden we heel belangrijk. Maar je hebt dan natuurlijk ook je eigen belang.
Je moet kiezen.
Je moet kiezen. Ik denk dan toch 1.
Inhoudelijk mager, maar wel veel publiciteit.
Ja.
Ik heb nog de laatste dilemma. Het is niet alleen voor jou, maar ook voor de luisteraar. Die mag hem op Spotify invullen. Een keer gebruik maken van de deelnemersdata voor een gave gepersonaliseerde prijs of streng vasthouden aan de privacyrichtlijnen?
Ja, dat is heel makkelijk. Dan streng vasthouden aan de privacy. Ja, wij zijn een loterij. Dus wij kunnen echt niet... wij moeten ons echt houden aan de regeltjes.
En stel dat het nou geen loterij was, maar gewoon een andere corporate of stichting?
Dan zou ik misschien voor 1 gaan. Weet ik niet. Ik ben zo doordrenkt met loterij.
Ja.
Dus ik kan bijna niet meer anders denken. Dat klinkt een beetje overdreven, maar dat is echt wel zo.
Ja, nee, absoluut. Ja. Dat geloof ik. En ik zie je stralen als je het zegt. Ja. Dus, leuk. Ik zei het net al, ik was heel benieuwd naar hoe jullie de ROI meten, het succes van events. Hoe meten jullie dat?
Wij organiseren die evenementen. Die gaan vaak in een trekking. Ik maak altijd elke maand ook een... onze input voor de trekking, die stuur ik dan door aan de collega's die dat helemaal verzorgen. Maar als wij, zeg maar, ik maar weer van bijvoorbeeld een toppers. Wij weten nooit waar die prijs terechtkomt. Weet je, als jij een prijs uit de trekking wint, ja, dat kan iedereen zijn. We weten niet de leeftijden, we weten niet wat voor interesses die mensen hebben. Dus dat kan natuurlijk overal terechtkomen. Dus als hij goed scoort, dan zijn wij blij. Weet je, dan hebben we dat goed ingeschat. Dus dan is een evenement, dan wordt goed gewaardeerd en dat is fijn. Daarnaast hebben we nog de mensen die mensen melden zich aan. Dus mensen krijgen dan een uitnodiging, bijvoorbeeld voor de toppers. En dan moeten ze reageren van, ja, ik kom, ik maak gebruik van mijn prijs of ik maak geen gebruik van mijn prijs. Nou, als je goed scoort, dan is het helemaal oké. Maar daarna moeten de mensen ook nog naar het evenement komen. Dus we hebben altijd, zeg maar, de respons op de uitnodiging en de opkomst, aantallen. Maar dat is weer heel afhankelijk van weersomstandigheden. Nou ja, wat er speelt. Bijvoorbeeld gaan ze bij Ajax demonstreren bij de arena. Mensen zijn dan snel bang, gaan en komen dan niet opdagen. Nou ja, weet je, dat is dat. Dus dat is heel erg afhankelijk van de situatie. En wij als projectleiders gaan natuurlijk altijd voor de hoge opkomsten. Want dan hebben we goed gescoord. Maar dat is niet zo meetbaar. Kijk, en we zijn nu wel bezig met het ontwikkelen van enquêtes van... Oké, heeft de prijs toppers gewonnen? Wat vond hij van de prijs? Heeft hij zich aangemeld? Heeft hij zich aangemeld voor iemand anders? En daarnaast gaan we de vraag stellen van... bent u nog naar het evenement geweest? Wat vond u ervan? Nou ja, weet je, en daar zijn we nu een beetje mee aan de slag gegaan. Dus dat wordt steeds belangrijker... om dat soort gegevens bij elkaar te verzamelen.
Ja, dat snap ik. En tegelijkertijd ook bijzonder, als ik dat mag zeggen... dat het tot nu toe nog niet echt gedaan is dan?
Nee, 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 dat klopt.
Viel op onderbuikgevoel dan?
Ja, ja.
Klopt je onderbuikgevoel?
Ja.
En als het gaat om wat grotere events, het event van Vlieland bijvoorbeeld wat je aangaf.
Ja.
Hoe zorg je ervoor, want er gaat meer budget mee gemoeid. Ja. Dat je zegt, oké, dat is gegarandeerd een succes. Hoe meet je dat? Hoe bepaal je het aan de voorkant? Met een bepaalde zekerheid?
Ja, dat kan je dus totaal verkeerd inschatten. Weet je? Kijk, bij Vlieland hebben we bijvoorbeeld ingeschat dat 100% van de mensen die we uitnodigen meegaan. Want als ik een overrespons heb, dat zou in theorie ook nog kunnen, dan heb ik een probleem. Want ik heb maar zoveel plaatsen in dat hotel en op de boot. Dus daar ga ik altijd van 100% opkomst. Maar dat is nooit zo. Weet je, er zijn altijd 5 winnaars die zeggen van, nou, ik kan dat weekend niet. Maar je mag de prijs ook weggeven aan iemand anders. Nee, ik weet niemand anders. Oké, maar dan gaan we iemand anders daarvoor benaderen. Dus weet je, je kan daar natuurlijk ook wel eens heel erg naast zitten. Dat je denkt van, ja, ik vind het heel erg leuk. Dus de hele wereld moet het leuk vinden. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Mensen kunnen ook gewoon verhinderd zijn. Maar we zorgen wel altijd, zeg maar, dat wel alles vol komt te zitten. Omdat het gewoon ook serieuze prijzengeld is.
Ja, begrijp ik. Maar goed, vooralsnog vaak lachende gezichten, blije gezichten.
Ja, ja, zeker, zeker. Ja.
Goed zo, goed zo. Je gaf het net al een beetje aan in het gesprek, maar hoe belangrijk is het thema duurzaamheid bij jullie?
Heel belangrijk, ja. Ja. Practice what you preach. Punt. Dus wij zijn, ik denk echt, ik durf wel te stellen dat wij denk ik een van de eerste organisaties zijn die is begonnen met vegetarisch cateren. Bij onze evenementen en dat was in het begin was het echt een van, ja, maar dit, weet je, we willen iets anders dan dit. Maar toen was de variatie was nog niet heel erg groot. En we hebben toen ook evenementen gehad waarbij de chefs juist op zoek zijn gegaan naar steeds meer naar bijzondere vegetarische gerechtjes. Nou ja, en dat nu is bijna
gemeengoed.
Ja, weet je, en dat is alleen maar fijn. Je krijgt natuurlijk ook steeds meer uitdagingen op het gebied van dieetwensen, allergieën, et cetera. Maar alles, al onze promomaterialen, alle kleding die we hebben, hangt altijd wel ergens een duurzame factor aan vast. Weet je, of de vlaggen zijn gemaakt van rPET materialen. We hebben bloesjes voor onze teams. Die worden gemaakt door een goed doel in Haarlem. Zij naaien, vluchtelingen naaien die bloesjes. Weet je, dus we proberen echt op allerlei vlakken daaraan te denken.
Mooi. Ja. En als je kijkt naar inclusiviteit of diversiteit, die thema's?
Ja, dat is ook hoog in het vaandel bij ons. We hebben daar ook speciale werkgroepen voor intern. Die zich daar die regelmatig samenkomen om dat steeds meer te gaan ontwikkelen en er aandacht aan te geven. Dus dat is heel mooi.
Ja. En als je dan beleving creëert, kun je de toppers zeggen, dat soort dingen. Is het dan, denk je dan aan de Witte Hollander, om maar even te stigmatiseren? Of hoe kijk je dan ook in de breedte?
Nee, we hebben ook Ladies of Soul bijvoorbeeld. Ja. Nee, we proberen echt, want eigenlijk de deelnemer van onze loterij is ook een afspiegeling van de Nederlandse samenleving.
Ja.
Ja, en dat is niet meer de Witte Nederlander. Al heel lang niet hoor trouwens. Ik ben zelf ook geen Witte Nederlander.
Nee,
maar dus weet je, we proberen er op alle vlakken mee rekening mee te houden. Maar we moeten ook altijd oppassen, weet je, dat we ook niet mensen tegen het hoofd stoten. Zoals bijvoorbeeld intern al jarenlang een discussie gaande van, varen wij mee met een boot met de Gay Pride? Weet je, het is gewoon zo gevoelig. Nee, tot nu toe is het er nog niet van gekomen. Maar goed, daar zou je natuurlijk qua uitstraling heel veel goeds mee kunnen doen. Maar je kan ook heel veel mensen ermee kwetsen.
Ja, dat lijkt me een lastig dilemma dan. Ja. Misschien dat ik dat dilemma moet voorstellen straks. Ja. Laatste vraag dan eigenlijk voor jou. Als je terugkijkt naar jouw carrière of terugkijkt op jouw carrière, wat is het brightest advies wat je aan de luisteraar wil meegeven?
Nou, dat heb ik eigenlijk al gegeven. Van wees niet bang. Weet je, probeer ook buiten je gebaande paden te treden. Durf risico's te nemen. En uiteindelijk is dat voor jouw persoonlijke groei echt super belangrijk. En soms heb je Hollands gezegd, op je bek. Maar daar word je alleen maar sterker van. Dus ik denk dat echt wel mijn advies is.
Ja. Op je bek gaan met een glimlach.
Met een glimlach, altijd.
Heel goed. Dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek.
Nou, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
En luisteraar, jij ook bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Dus laat vooral een opmerking achter op Spotify of Apple Podcasts. En geef ons alsjeblieft 5 sterren. Want hoe meer mensen we bereiken, hoe beter we kunnen inspireren. En vergeet niet om je te abonneren op de podcast. Want er komen naast Inge nog heel veel gave sprekers aan die graag hun kennis willen delen met jou. Zoals volgende keer Diederik Vette, die als productieleider uitvoering evenementen de Koningsdag van 2024 heeft georganiseerd in Doetinchem. Met hem ga ik in gesprek over hoe complex zo'n event is. Wat de rol van live tv doet op een productie. En hoe belangrijk het is om last minute te kunnen schakelen, zoals bij het overlijden van de paus. Wil je daarnaast op de hoogte blijven van de leukste inspiratie, het laatste branchenieuws, de tofste vacatures en de mooiste adressen van partijen om mee samen te werken? Check dan ons platform www.eventinspiration.nl. Volg onze socials, LinkedIn, Instagram en Facebook. En abonneer je op de nieuwsbrief. Zo mis je nooit meer iets van wat er speelt in de evenementen- en festivalwereld. En dan rest mij nog één ding te zeggen. Keep sharing the bright side of life. Cheers!